Naar Jesaja 28 gaan wij weer. Ik zou zeggen in de hoop dat er nog wat op tafel staat, maar dat is een ongepaste opmerking. In de overtuiging dat er nog steeds wat op tafel staat en dat de tafels nog steeds vol zijn van wat het maar was ook alweer. Om niet meteen met die lelijke woorden te beginnen, bedoel ik dan maar. Maar de tafels zijn vol in Jesaja 28. Dat is profetisch de beschrijving van de situatie van officieel Israël. Dat is hetzelfde nu als het Jodendom. Zoals dat verkeerde in de dagen van het Nieuwe Testament, dat wil zeggen in de dagen van de Heer Jezus, namelijk bij het aanbreken van het Nieuwe Verbond. Toen is er plaats gezocht voor het Nieuwe Verbond, daarmee voor een nieuwe wijze van leven. Misschien moet ik zelfs zeggen een nieuw koninkrijk, maar dat... voor een nieuwe wijze van leven, namelijk niet meer onder de wet, of wat er voor door moest gaan, maar onder de genade in plaats van wet. Maar daar is niks van terechtgekomen. Dat is een van de centrale thema's, ook in het Nieuwe Testament. Eenvoudig omdat het idee van het Joodse volk was, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Zo wordt het in de Bijbel bij gelegenheid samengevat. En zo doe ik dat dan ook maar. Er staat uitdrukkelijk dat ondanks de tekenen en de wonderen die de Heer Jezus gedaan heeft, onder hen geloofden zij niet. Dat is Johannes 12 waar het zo staat. En er staat ook bij hoe dat zo kwam, hoe dat zo in elkaar stak. Er staat, dat kon ook eigenlijk niet. Nou, eigenlijk staat er niet bij. Er staat, daarom konden zij niet geloven omdat Jesaja gesproken had enzovoorts. Het hele idee is dat deze dingen niet onverwacht waren, maar ze waren wel degelijk verwacht. En ze maakten daarmee dus onderdeel uit van Gods strategie. Gods strijdplan, als je het zo kunt zeggen. Gods plan vind ik ook goed. Het blijft een discussie die slecht begrepen wordt. Ik weet niet wat ik daar vorige keer al over gezegd heb, dus het maakt het altijd lastig. Maar je zit altijd weer met die eigenaardige discussie over wat die de Bijbel zelf ook aan de orde stelt en beantwoordt. Dus de discussie, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Het antwoord is nee. Maar op een andere plek dat ze zijn gestruikeld, waartoe ze ook gezet zijn. En woorden van die strekking. En daar blijft dus altijd discussie over bestaan. Maar het neemt niet weg dat het ongeloof van het volk als zodanig van tevoren is aangekondigd. Met name in Jesaja, zoals het dan in Johannes 12 inderdaad staat. Die van, maak het hart deze volks vet, geef hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen en zo verder. Staat in Jesaja 6. En dat wordt inderdaad in in Johannes 12 wordt dat aangehaald. En ook nog bovendien uitgebreid in Handelingen 28, hetgeen officieel het laatste hoofdstuk is van de historische boeken van de Bijbel. Dus hoe de Bijbelse geschiedenis afsluit. Ze zijn ongelovig. Niet alleen in Jeruzalem en Judea, maar ook in Rome. Daar houden we dus op.
Ik vind dat altijd zo keihard. Dat de Heer Jezus zegt, moest er dat niemand mij verraden?
Ja.
Jawel, zei
hij. Ja.
Maar het waren beter geweest dat je molensteen om
de Ja. Dat was wat gezegd. Dat is wat gezegd wordt over Judas.
Yes.
Maar wat gezegd wordt over Judas, wordt gezegd over Juda, dat wil zeggen over het Joodse volk. En de uitspraken over Judas en de rol van Judas in die geschiedenis, in de Nieuw Testamentische geschiedenis, is alleen te begrijpen als men begrijpt dat je dus model staat voor het Joodse volk. En de uitspraken uit de psalmen over Judas, de uitspraken in de psalmen over Judas, want in het Nieuwe Testament wordt het aangehaald en wordt gezegd dat zijn uitspraken over Judas, ook die worden alleen begrepen als we tegelijkertijd inzien dat ze handelen over Juda. Die uitspraken over zijn huis worden woest gelaten en een ander nemen zijn opzienersambt uit Handelingen 1. Zijn aangehaald uit de psalmen, maar in de psalmen, als je ze daar leest, begrijp je dat het niet over Judas persoonlijk gaat. En toch gaat het daarover. Maar in het kader van zo ja en waarom niet, hè? Dan toch, zo niet, dan toch. Nou goed, het gaat over Judas, maar het gaat tegelijkertijd over Juda als volk. En van Judas wordt ook gezegd dat dat nou eenmaal zijn rol in het verhaal was. Dat staat in Handelingen 1. Dat was een functie. Ja, en als. Dat was weer zo, omdat hij uitdrukking zou geven, symbolische wijze, aan. Het ongeloof van Juda, het Joodse volk. Mocht u nu zeggen, blijf het toch een vreemd verhaal vinden, dan zeg ik, nou, het is in werkelijkheid nog iets ingewikkelder. En ik was er niet op bedacht natuurlijk, maar dan zal ik hem nog een keer zeggen. Mocht er nou iemand, want dit vertel ik vaker bij allerlei gelegenheden, mocht er nou iemand zeggen, ja, maar Jezus kan niet de Messias zijn, want voordat het Messiaanse Rijk aanbreekt, zou hij nog verraden worden door de een of andere figuur die dan toch eigenlijk van zijn tot zijn volgelingen behoorde enzovoorts. Want dat staat in de psalmen, want daar wordt oordeel uitgesproken over degene die met hem het brood at en die enzovoorts. En wiens opzienersambt zou overgaan naar iemand anders, dat is toch nog niet gebeurd dan? Dat moet toch eerst nog gebeuren? En daarvoor is Judas ingehuurd. Dat zeg ik natuurlijk ook niet goed, maar hoe zeg je zoiets dan wel goed? Dat is mijn probleem altijd. Judas is het antwoord op deze problematiek. Hoezo kan Jezus de Messias zijn? Dat kan niet, want er zijn nog onvervulde profetieën. Deze die ik net noem. En het antwoord is, nou, die zijn vervuld door de persoon van Judas. Het gaat wel degelijk over de man Judas.
Hetzelfde met Elia.
Maar zo kan je nog uren doorgaan. Elia moet toch eerst ook nog komen? En dan zegt de Heer, ja, maar Johannes de Doper kwam in de geest en kracht van Elia. En de enige betekenis daarvan, van die woorden, is dat die profetieën over Elia worden toegepast op en dus vervuld worden door Johannes de Doper. Ja. En dat is de enige functie. Heeft dat praktisch nut? Ja, alleen dit. Ik zeg het wel eens voortvarend natuurlijk. Want, al was het maar om je goed aan het denken te zetten. Wat is nou eigenlijk dan het praktisch nut geweest van Johannes de Doper? Wat heeft de man dan bijgedragen aan de heilsgeschiedenis of zo? Welke weg is er dan gebaand? Hoe is die weg dan? Hij moest de voorloper zijn, hij moest de weg bereiden. Welke weg was er dan? Het is toch fout gelopen?
Ja.
Hoezo, wat heeft hij dan gedaan? Waar was het dan voor nodig? En het punt is, u zoekt het verkeerd nu. Het punt is dat hij noodzakelijk was, omdat anders iemand gezegd zou hebben met de schrift in de hand, ja, maar eerst moet er hier nog komen. Of eerst moet er nog iemand komen volgens de beschrijving van Jesaja 40. En iemand roepende in de woestijn bereidde weg des Heren. Dat heeft Johannes gedaan. Die werd letterlijk naar de woestijn gestuurd. En heeft er in de woestijn staan spreken. zo'n marketingafdeling, die zal er wel bezwaar tegen gehad hebben. Dat doe je niet. Dat doe je bij de Olympische Spelen, als een boel mensen samenkomen. Daar ga je evangeliseren. Of bij de jamboree van de padvinderij, waar een boel volk bij elkaar komt. Daar ga je, hè? Of op de walletjes. Dat moest toch van het leger des Heils, of? Of was het van Doornbos? Dat weet ik niet goed meer. Dat ben ik vergeten. Maar je gaat waar mensen samenkomen, daar, want je wilt toch die mensen bereiken. Nou, Johannes de Doper werd uitgestuurd naar de woestijn. En toen kwamen er ook mensen kijken, want die dachten, wat een idioot is dat. Maar goed, dat deed hij. En waarom? Omdat Jesaja 40 zegt dat zoiets eerder nog gebeuren zou. Maar ik zeg gewoon, dat de eigenlijke strekking van Jesaja 40 is heel simpel. Het is die man die roepende in de woestijn, die wegbereider, is uiteindelijk gewoon Jezus zelf. En wij gebruiken de uitdrukking roepende in de woestijn volstrekt ook in die betekenis. Dat wil zeggen, hij heeft zijn bediening vervuld, maar het heeft geen zin gehad, het is niet gebeurd. Hij zou Israël verzamelen, zegt Jesaja 49. Heeft geen resultaat gehad, is niet gebeurd. Er was een roepende in de woestijn.
Maar
hij kwam van de zijn. Precies, Johannes 1. Dus ja, het is in werkelijkheid een profetie over wat wij noemen de eerste komst van Christus. En in die eerste komst heeft hij de weg bereid voor de komst van de Messias in heerlijkheid. Zijn wederkomst. Want eerst moest de dood tussen beiden komen, daartussen komen, zegt de Hebreeënbrief. Of zo, of anders hadden we moeten zeggen, eerst moest hij de Messias lijden om pas daarna zijn heerlijkheid binnen te gaan, enzovoort. Of nog anders, je moet toch eerst wedergeboren worden om het koninkrijk binnen te gaan. En goed, dat is tot stand gebracht in de dood en opstanding van de Heer Jezus. Dat is de wegbereiding voor de Messias eigenlijk. Zie je? In zijn eerste komst. Maar er zijn heel wat dingen gebeurd rond de eerste komst van Christus die beschouwd moeten worden, ik noem ze zo, die beschouwd moeten worden als een geforceerde vervulling, een moedwillige vervulling van de profetieën. En dat staat er dikwijls bij. Niet altijd, maar heel dikwijls staat het er gewoon bij. Dan staat er, dit is gebeurd, of dit zeide Jezus, opdat vervuld zou worden. Daarom sprak hij door tot hem door gelijkenissen. Opdat vervuld zou worden, geef hun oren om niet te zien en ogen om niet te horen. Zoiets, ja. Gaat er al een belletje bij u branden? Mooi. Dan zoiets. Want ja, hij sprak tot hen en zij begrepen het niet. En zij zagen Jezus in een bootje vanaf het water spreken tot de oever. En ze begrepen het niet. Dat bedoel je nog? Nou ja, en nou komen we met een lus komen we alsnog terug in Jesaja 28. Bij wat hier verder beschreven staat. Want hierna wordt melding gemaakt van het spreken in tongen. In Jesaja 28 vers 11. En dat is precies zo'n aangelegenheid. Een profetie die een geforceerde vervulling gekregen heeft. En men schijnt er nogal erg veel aandacht aan te geven, maar het niet te begrijpen. En in ieder geval niet te zien dat de werkelijke vervulling, de uiteindelijke bedoeling, de echte vervulling van die profetie, vindt plaats in onze dagen nog steeds. Al was het maar doordat wij het woord van God voor ons hebben in het Nederlands. Nee, niet in Grunners, maar dat bestaat ook natuurlijk. Bestaat ook, ja. In de Nije Vertoon. Laten we zitten. Nije Bibel Vertoon in Grunners. Maar, ja.
Kun je het nog?
Hè? Nee, ik kan het niet goed meer. Ik oefen te weinig. Maar, doe maar. Ik moet er tegenwoordig ook het woordenboek bij hebben. Het Gronings woordenboek. Ja. Ja, ik heb ook een Gronische Bijbel wel. Een Gronisch woordenboek erbij zo. Ja. Want ik wist ook niet wat gnoot was. Gnoot, nee, wist ik niet. Weet je wel, komt ook niet in de Bijbel voor trouwens. Maar goed. Gnoot. Weten jullie wat dat is dan? Ja, granalen. Ja, granalen. Ja.
Ja.
Ik moest het echt opzoeken. Ja. Van Ede Staal was dat, geloof ik. Gnoord. Ja. Ik wist niet waar het liedje over ging. Het liedje over ging, bedoel ik. Nou goed. Toen wel. Ja. Maar waar we het over hebben is inderdaad dat op de tafel van het Joodse volk, om zo te zeggen, geen plaats was voor het nieuwe. En vorige keer heb ik je uitgelegd dat de tafel staat voor de cultuur, voor de wijze van doen, de wijze van leven. Dat is wat het is. Onder alle omstandigheden. En ik weet niet, had ik u al gelezen Romeinen hoofdstuk 11 in dat verband? Over de tafel? De tafel? Hè? Over Romeinen 11? Wat Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Gelijk geschreven is vers 8 van Romeinen 11. Geef hun, oh God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Die was nog even vergeten, want ik citeerde hem dus straks uit Johannes 12 en uit Handelingen 28. En eigenlijk ook uit Matthäus 13 in verband met de gelijkenissen, want daar wordt dit ook geciteerd. Alles uit Jesaja 6. Maar hier staat hij ook nog een keer. God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps. En ik weet nooit waar ik beginnen moet of ik er overheen zal lezen en dan daarna de klachten eroverheen krijg. Moet ik er niet op ingegaan ben. God heeft hun gegeven ogen om niet te zien. God heeft hun harten verhard. Roepen ze vanuit Nijkerk. Dus ja, dat moet dan maar zo zijn. Je moet ze dus ook niet het evangelie prediken, want God heeft hun verhard. Moeten wij dus ook niet proberen om daarin door te dringen. Hetgeen natuurlijk, en ik gebruik grove taal hoor, sorry. Hetgeen natuurlijk volstrekte onzin is, eenvoudig, omdat Paulus en de zijnen hun uiterste best gedaan hebben om het evangelie te prediken aan de Joden alsnog. Toch? Ja. Met enig succes, want er kwamen Joden tot bekering. En daarna, maar dat is 100 jaar geleden... 100 jaar geleden hadden we hier in West-Europa en verder naar het westen nogal wat instellingen die zich specifiek bezighielden met de zogeheten Jodenzending. Dat is een goed Nederlands woord, driemaal woordwaarde. Het komt niet veel meer voor, maar het is een goed Nederlands woord. Jodenzending.
Hier is het Kropveld.
Ja, noemt u maar. Er zijn er nogal wat geweest hoor. Ook in Nederland, met name in Rotterdam. Ja. Dat had iets van doen met de pogroms in Rusland en met de vlucht van vele Joden, waaronder Anatevka. Nou ja, laat me zitten. Of niet maar eten. Daar gaat het over, de vlucht uit Oost-Europa naar Amerika. We hebben nog een paar goede componisten aan te danken, zoals Irving Berlin en zo. Maar laat me zitten. Lui die dus uit Oost-Europa naar Amerika vertrokken, en die kwamen hier via Rotterdam. En daar werden ze opgevangen, met name door christelijke instellingen. Die lui moesten wachten op een boot of zo. Er moest van alles geregeld. Je kon trouwens in de dagen veel moeilijker internationaal reizen dan nu. Er kwamen veel meer papieren aan te pas. Ging zomaar niet, maar ze kwamen bij duizenden. Dat is nog een understatement. Via met name Nederland, Rotterdam, Amsterdam ook trouwens, kwamen ze voorbij naar de West. En intussen werd hun het evangelie gepredikt. En inderdaad, met succes. Dat wil zeggen, natuurlijk, er kwamen Joden tot geloof. Ze waren alles kwijt, er moest toch wat aan de hand zijn. Waar is die God van ons dan? Enzovoorts. Weet u? En als je niks meer te verliezen hebt en onderweg bent naar weet je veel wat, dan, misschien is dat de goede gelegenheid om geconfronteerd te worden met het evangelie. Het is klassiek. En daar heeft men zich dus uitgebreid mee bezig gehouden. Dus het is echt, Ik vind het tamelijk lastig dat men zegt, je moet de Joden niet het evangelie brengen, want God heeft ze verraad. Oh ja? Maar het staat toch in de Bijbel, en dan moet ik het uitleggen en dan moet ik zeggen, ja, dat betreft het volk als zodanig. Dat wil zeggen, het volk gaat niet tot geloof komen. Het Nederlandse trouwens ook niet. Al weten wij niet precies meer welk volk dat er eigenlijk is, maar dat doet er nou niet toe. He? Gaat niet tot geloof komen, maar er zijn nog steeds Nederlanders die tot geloof komen. Door de prediking. Zoals u en ik, denk ik. Dus ja, dat, maar volk als volk niet. Moet het dan? Ja, want 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad om... Enzovoorts, dat was de profetie van de 70 weken. Met andere woorden, het koninkrijk van Christus, het Messiaans Rijk op aarde, komt niet, tenzij dat eerst het Joodse volk tot bekering is gekomen. Officieel. Het volk als volk. En dat gaat niet gebeuren. Het volk is verhard geworden. En dan staat er, God heeft hen verhard. Dat is zo, maar hoe dan? Hij kan ook zeggen, waarom dan? Ja, waarom? Vanwege een ongeloof. Maar hoe dan? Hij zei tegen Jesaja, leest u het maar na, we hebben het erover gehad. Jesaja 6, het is lang geleden, inmiddels alweer. Jesaja 6, waar het staat. Hij zei tegen Jesaja 6, je moet tegen ze gaan prediken. Geef hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen, enzovoorts. Hoe dan? Gewoon door tot hen te prediken. Want dat heeft een verhardende uitwerking. Als men niet gelooft. Als men niet gelooft. Dan wordt men er immuun voor. Op den duur hoort men het niet meer. En een Nederlander ook, zuster. Ja. En het hele punt is... Dank u wel, want het hele punt is dat al deze dingen die wij in de Bijbel lezen, met name specifiek over het Joodse volk en in onze dagen, die dingen die zijn net zo goed waar voor heel de wereldbevolking, voor alle volkeren zijn ze waar, alleen ze worden aan de wereld voorgehouden, op het toneel om zo te zeggen, voorgehouden aan de wereld via het Joodse volk. Dat functioneert in dienst van God nog steeds als aanschouwelijk voorbeeld. Wat er met een mens en met een volk gebeurt als het vasthoudt aan eigen traditie. Dat het blind, doof vasthoudt aan eigen traditie onder het motto, zo hebben we het geleerd, beter nog, zo hebben we het altijd gedaan en zo blijven we het doen en dat is het dan. Hieraan ontlenen we onze identiteit, zo doen we dat. We hebben altijd van die pijpenkrullen gedragen en die lange jassen. En we hebben altijd gelopen met lange passen en er een verhaal bij bedacht. En we doen net of het Joods is, wat het niet is, want het is Pools. Maar, nee, het komt uit Polen, 17e eeuw. Die typisch orthodox-Joodse klederdracht, is Pools, 17e eeuw. Maar ze hebben het nooit achter zich gelaten, ze hadden dat aan toen ze het land uittrokken. En ze hebben het altijd zo gehouden, alsof het hun identiteit bepaalde. Het onderscheidt hen inderdaad van de hele omgeving, en daar dient het dan ook voor. En ze hadden daar een bus, dat, zo zijn we dat gewend, zo doen we dat, dat is onze traditie. En toen werd de Messias gepredikt, Jezus is de Messias, toen zeiden we, nou, dat zijn we niet gewend, dat kunnen we niet hebben. Wij verwachten de Messias, laat hij niet op de stoep komen staan, hè. Wij verwachten de Messias. En we blijven hem verwachten tot Sint-Jutemis. Hoewel dat Rooms-Katholiek... Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar... ja, je kan moeilijk in Engels zeggen... Until kingdom come. Maar die is nog iets moeilijker. Maar goed, wij blijven hem verwachten. Natuurlijk stel ik het weer wat grof voor... maar in essentie, dat is de situatie... De tafel was gedekt, de tafel was vol, met drek, oké, maar de tafel was vol en er wordt geen plaats ingeruimd voor wat anders. Zo is het, zo houden we dat en zo moet het vooral blijven. Nou ja, en zo gaat dat. En dat is niet alleen in het christendom zo, hoor. Dat is in elke cultuur zo. Als men simpelweg vasthoudt aan het gebruik, In alle oppervlakkigheid, zonder daar vragen over te stellen, zonder dat ter discussie te willen stellen. Ja, dan verhard je, dan verblind je enzovoort. Dat is kenmerkend voor dit soort culturen. En er zijn er natuurlijk nog een paar van die culturen. Ook binnen het zogeheten christendom. Nee, inclusief de klederdracht en alles. Hè. Ja, bestaat allemaal. En ik bedoelde niet eens in Nederland, hoewel dat ook. Maar over heel de wereld kom je dat tegen. En dat is wat geïllustreerd wordt. En daarvan staat dan in Romeinen 11, want daar waren wij. En David zegt, want eerst wordt Jesaja geciteerd met de woorden, God heeft hun gegeven een geest des diepe slaaps. Vers 8 was dat. Spreekt over hun verharding. Eerder staat er hoe het komt dat zij het niet verkregen hebben. Ze hebben het niet verkregen. Omdat zij zochten uit de wet gerechtvaardigd te worden. Maar dat is... Dank je broeder, dat is 9 vers 31. Zij zochten verkeerd. Zij zochten niet uit het geloof, vers 32, maar als uit de werken der wet. En ze hebben dus een ijver tot God, 10 vers 2, maar niet met verstand. Zij zoeken binnen hun eigen cultuur, binnen hun eigen systeem. Maar daar is het niet te vinden, het is daarbuiten. Zo gaat dat dan altijd, hè? Ooit gestruikeld over het idee dat men aan de ene kant leert dat de Joden zeiden, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Maar aan de andere kant dat er staat dat ze hem met geweld wilden nemen en koning maken, waaruit op te maken valt dat hij dus niet wilde. Anders hoefden ze niet met geweld nemen en koning maken. Dat zij wel wilden, maar hij niet. Nee. Dat is net andersom dus. Hoe is dat dan? En het antwoord is, zij wilden hem koning maken in hun eigen systeem en onder de wet dus. Dat wil zeggen, voor zijn dood en opstanding. Zij wilden hem wel, maar in hun cultuur. Dat was niet de bedoeling. Integendeel, het moest andersom. En dat ik wat aarzel nu is omdat ik tegelijkertijd denk aan die vrouw van Potifar in het huis van Potifar. Die vrouw die wilde Jozef wel. In haar huis. Om het netjes te houden. Maar dat kan eigenlijk niet. Maar dat was niet de bedoeling. En dus vinden we Jozef terug in dat andere huis van Potifar. En vinden we de zaligheid en de zaligmaker terug in het andere huis van Israël. Maar dat was de gevangenis, de ballingschap. Weet u nog? En daar werd hij alsnog hoofd van het huis. Niet in het huis van Potifar. Nee, die vrouw van Potifar is een beeld van het Jodendom. Echt wel. En de gevangenis is een beeld van de 10 stammen van Israël, uiteraard. En daar wordt hij hoofd van, wordt Jozef hoofd van de, van het hele spul, zou ik maar zeggen, van de hele gevangenis. En zo verder. Ik bedoel, het wordt ook overal in de Bijbel geïllustreerd. Ja, nog veel meer plaatsen, maar dat doet er nou niet toe. Maar deze kent iedereen, mag ik hopen. Nou goed. Terug naar Romeinen 11. En David zegt in Psalm 69, want dat staat erbij in mijn Bijbel, vers 23 staat er, hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding. 4 verschillende woorden. Voor hen hadden ze die tafel maar niet. Hadden ze die Joodse cultuur maar niet. En ik, misschien schop ik weer tegen zere enkels en sta ik op zere tenen, maar hadden ze maar nooit die Joodse religie ontwikkeld in de Babylonische ballingschap. Want daarvoor bestond dat niet. Daarom waren ze in ballingschap. Omdat ze de Heer sowieso niet dienden, zich van Mozes en de Mozaïsche boeken werd niks aantrokken. Zelfs waren ze er onbekend mee, blijkt. Nou ja, tamelijk onbekend, laat ik het zo zeggen dan. Er was niet zo'n Joodse cultuur. Velen denken dat er was. Ik weet niet waar ze dat opgedaan hebben. De kinderbijbel. Zo van de Joden hebben altijd de jubeljaren gevierd. En die tel je gewoon door en weet je wanneer het nu het jubeljaar is. Wat een onzin, ze hebben nooit een jubeljaar gevierd. En de jaartelling zijn ze al lang kwijtgeraakt. Hoezo jubeljaar? Maar toch worden we om de zoveel tijd weer mee geconfronteerd. De Joden vieren een jubeljaar. Ja, dat kunnen ze wel doen. Om iemand met een natte vinger gezegd te weet je wat, laten we een kunstje uithalen. We gaan volgend jaar of over 2 jaar, want het eist wat voorbereiding, een jubeljaar vieren. En dan? Ga je dan al je bezittingen, al je grond teruggeven aan de oorspronkelijke eigenaar? Wie is dat dan? Wat een onzin allemaal. Hè? Ze hebben die feesten ook nooit gevierd. Wij idealiseren dat. Dan zeggen de Joden of Israël vierden elk jaar in de zoveelste maand het feest van ongezuurde broden. Het feest van loofhutten. Staat gewoon in de Bijbel. Dat hadden ze nog nooit gedaan. Enkele keer deden ze dat. En er staat erbij. Hadden ze nooit gedaan. Of niet meer gedaan sinds. En dan hebben we het over een paar honderd jaar terug. En een sabbatjaar hebben ze nooit gevierd. Never ever. En toen zei de Heer, nou ja, er zijn nou 490 jaren om. Dus je hebt 70 sabbatjaren gemist en niet gevierd. Die ga je nou inhalen, dus ga er maar uit. En zo verdwenen ze voor 70 jaar naar Babel. Iets vereenvoudigd gezegd, maar daar komt het wel op neer. Omdat ze de sabbatjaren niet gevierd hebben, gaan ze voor 70 jaar eruit. Maar ze waren inmiddels 490 jaar in het land en hadden die sabbatjaren moeten vieren. Hebben ze nooit gedaan. Laat staan de jubeljaren. Die traditie bestond niet. Die hebben ze pas ontwikkeld in de Babylonische ballingschap. En niet om de Heer te dienen, maar om een eigen identiteit te creëren. Iets wat onder de Joden nog steeds een groot probleem is. Ja, onder de Nederlanders ook, maar wij maken er geen punt van. Tenminste, Rutte niet. Onze koningin ook niet trouwens, heb ik begrepen. Maar toen maar. Toch? Die zei, er bestaan niet eens Nederlanders. Zoiets zei ze. Ik weet niet. Ik meen dat ze er spijt van heeft. Of ze had het dan weer anders bedoeld. Maar dat, dat geloof ik direct. Maar toen maar, hè. Voordeel van de twijfel, maar het was er dan toch even uit, hè.
Het was positief.
Men heeft overal dat probleem, maar onder de Joden hangt er nogal wat aan vast, want het is het uitverkoren volk, enzovoort. Met bij voorkeur een Joodse staat, al weet men dat niet helemaal zeker meer, en je moet dus weten wie een Jood is en wie niet, maar men weet het niet, want hoe moet je dat weten? Waar hangt het dan vanaf? En toen ze met z'n allen in ballingschap waren in Babel, zeiden, laten we elkaar een hand geven, bij elkaar blijven, dat we elkaar niet kwijtraken. En toen hebben ze zich als Joden georganiseerd met een eigen subcultuur binnen Babel, een subcultuur uit zoiets. En ze hebben die Talmud geschreven, dat heet niet voor niks de Babylonische Talmud. Nee, hij is niet de Sinitische Talmud of zo. Of de Samaritaanse, of de Jeruzalemse. Jeruzalemse bestaat ook, maar die is van veel latere datum. En die wordt niet geacht doorslaggevend te zijn. Doorslaggevend is de Babylonische Talmud als basis voor het judaïsme. Niet de Bijbel hoor, niet de Tanach, de Babylonische Talmud. Heb je dat? Dat is hun tafel. En die verhinderde hen om te komen tot aanvaarding van de Messias. Want dan zouden ze hun identiteit kwijtraken. Bij Nederlanders trouwens ook. Wij zijn gestorven en begraven. en opgestaan met Christus. We zijn een nieuwe schepping geworden. Ja, dat geldt voor iedereen. Zo gaat dat. Maar als je dat niet wil, en je oorspronkelijke identiteit als oude mens wil bewaren, ja, dan is er aan de tafel in je cultuur, in je leven, geen plaats voor de Messias. Voor Christus. Zo werkt het in de praktijk. En dat is wat hier beschreven wordt. Hun tafel is inderdaad geworden tot een strik en tot een val. Voor alle duidelijkheid, in een strik komen dieren om. Hè? Ze gaan erin dood. Hè? Met strikken worden konijnen gevangen, zou ik maar zeggen. Maar ze worden gesmoord. Zo, strikken erin. Of tot een val. Wat in een strik of een val komt, overleeft het echt niet hoor. En tot een aanstoot. In de zin van dat men erover zou struikelen. U kent hem nog uit Jesaja 8, denk ik. Hè? De steen des aanstoots en de rots der ergernis. Ja. En dus tot een vergelding. En daarmee straf. En dan weer dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien. En verkrom hun rug alle tijd. Dat is inderdaad in Psalm 69. Hebben zij dan gestruikeld opdat zij vallen zouden? Nee, dat niet staat hier. Maar het is maar wat je onder struikelen verstaat. Als je eronder verstaat hun ongeloof, dan is het antwoord nee, het was niet de bedoeling dat ze ongelovig zouden zijn. Maar de andere kant is, zij waren ongelovig, dat is van tevoren opgerekend ook trouwens. En daarom is in overeenstemming met Gods plan de zaligheid den heidenen geworden. Om hen tot jaloersheid te verwekken, hetgeen de verwijzing is naar Deuteronomium 32. Waar staat, ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. En hier al eerder aangehaald, want het stond hier een halve bladzijde eerder, in 10 vers 19. Maar waar het me om gaat is die tafel, die tot een val en tot een aanstoot was. En de vraag of het de bedoeling was dat ze zouden struikelen. Hier staat, nee, het was niet de bedoeling, maar kennelijk wordt bedoeld hun struikeling in de zin van hun ongeloof. Toch? Dat was niet de bedoeling. En inmiddels blader ik dan even naar 1 Petrus. Waar over hetzelfde volk gesproken wordt en gezegd wordt dat zij, vers 8, als ongelovigen zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, 1 Petrus 2, vers 8. 1 Petrus 2, vers 8. Degene die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. En hier staat dus ook, was het de bedoeling? En hier staat, ja, dat was wel de bedoeling. Maar hier gaat het niet over een ongeloof als zodanig. Blijkbaar. Want daarop was het antwoord nee, of volstrekt niet, in Romeinen 11. Hier gaat het over het gevolg ervan. Namelijk, dat zij daadwerkelijk als volk ten onder zijn gegaan, in de zin van, ze zijn hun nationale bestaan kwijtgeraakt, als staat zal ik maar zeggen, vernietigd geworden en daarna in de verstrooiing terechtgekomen. Dat is de consequentie van hun ongehoorzaamheid. Zodat als wij de dingen rephrasen, dat wil zeggen zelf vragen nu met andere woorden, is de vraag, was het de bedoeling dat ze ongelovig waren? Dan is het antwoord nee. Maar was het de bedoeling dat ze zouden struikelen en vallen? Daarna? En uiteenspatten, sorry voor de uitdrukking, maar die ontleen ik ook aan de schriftplaatsen daarover. Dan is het antwoord, ja, dat wel. Het is wel de bedoeling dat het volk verstrooid zou worden en dat een ander hun opzienersambt zou nemen. En dat opzienersambt is uiteraard terechtgekomen In de praktijk bij de gemeente, maar officieel bij de 10 stammen van Israël. En in de praktijk alleen bij degene die er zich wat van aantrekken. En dat is de gemeente. Dat bedoel ik dan maar. Hè? Goed. En trouwens, ik kwam er van de week ook nog een tegen in die aard. Dat was in 1 Thessalonicenzen. Thessalonicenzen, 1 Thessalonicenzen 2. Waarover de Joden staat. Dat ze niet alleen de gemeenten Gods in Judea vervolgd hebben. Vers 14 van 1 Thessalonicenzen 2. Maar ook vers 15 dat zij gedood hebben de Heer Jezus en hun eigen profeten. En ons hebben vervolgd en goden niet behagen en alle mensen tegen zijn. En verhinderen ons te spreken tot de heidenen dat zij zalig mochten worden. Opdat zij te allen tijd hun zonden vervullen zouden. Voltooien. Vervolledigen zouden. En de toorn is hen over hen gekomen tot het einde. Hier wordt op zijn minst gesuggereerd. Maar als u mij vraagt, geïmpliceerd dat deze dingen overeenkomen met wat van oudsher is geprofeteerd. Inclusief dat waar zij ongelovig waren, de apostelen, met name Paulus, zou spreken tot de heidenen, dat die zouden zalig worden. Maar zij, de Joden, volharden uiteraard in hun ongeloof. Zie? Nou ja, en zo verder. Het is uiteindelijk helemaal geen moeilijk thema. En het neemt ook niet weg dat elke Jood die wil tot geloof kan komen. En de geschiedenis bewijst dat dat zo is. Dus ja. Maar niet het volk als volk. Maar dat onderscheid. Oké, dat onderscheid, dat kent men niet. Hè? Men is dat kwijt. Ik roep het wel vaker. Een excuus. Als ik dat misschien vorige keer ook gezegd heb. Maar als je niet geconfronteerd wordt met de Bijbel, als je niet de Bijbel leest en bestudeert, probeert te begrijpen wat er allemaal staat en wat er geleerd wordt, dan zak je vanzelf in elkaar tot het niveau van alle religie die zegt, wij leven hier op aarde en als je goed je best doet, kom je aan de andere kant, aan gene zijde van de Styx, dan wel de doodsjordaan, aan gene zijde kom je aan de goede kant terecht. Als je goed je best gedaan hebt bij de eeuwige jachtvelden, als je iedereen het zijne hebt gegeven, kwam er van de week nog tegen, de uitdrukking. Als je iedereen het zijne hebt gegeven en een goed mens bent geweest, althans je best ervoor gedaan hebt, dan komt het goed met je. En als je dat niet gedaan hebt, dan kom je aan de verkeerde kant terecht en dat is het dan. Kortom, uiteindelijk gaat het verhaal dus alleen maar over de vraag hoe het met de individuele mens ooit afloopt en of het wel afloopt eigenlijk. En anders hoe het afloopt, dat is het dan.
Maar de Bijbel weer alleen door uw genade.
Dat is de enige manier natuurlijk. Maar de Bijbel heeft meer te zeggen dan alleen iets over de individuele zaligheid van de mens. Maar ja, van rooms-katholicisme weet ik gewoon het niks. Daar wou ik het maar even bij houden. In het protestantisme heeft men algemeen leerde, want men leert daar niet veel meer tegenwoordig gewoon, eigenlijk niks meer. Maar leerde men voorheen dat Gods werk per definitie soteriologisch is. Dat wil zeggen, soteriologie is de leer der verlossing. En de soter is de verlosser. Kortom, Gods werk is per definitie een verlossingswerk. En dat is niet juist. De toelichting op die moeilijke term is, wat God doet is zondaren verlossen. De Calvinistische variant houdt trouwens in dat hij dat maar mondjesmaat doet.
Ja.
In het algemeen niet namelijk, en er zijn hier en daar uitzonderingen, daar horen wij vermoedelijk niet bij. Je moet uitverkoren wezen namelijk. En, Dus van die soteriologische arbeid gods komt dan toch niet zoveel terecht volgens de officiële leer. Zie? Maar in werkelijkheid, gods handelen is niet soteriologisch. Gods handelen is theocentrisch. Dat wil zeggen, is op zichzelf gericht. Daar is zijn God voor. Het werk gods, wat het ook is, heeft maar één doel. Namelijk de verheerlijking van God. En daar kun je een paar andere woorden voor invullen, maar die horen allemaal onder deze, onder dit hoofd. De rechtvaardiging van God is een heel belangrijke term in dit verband.
De pottenbakker die bepaalt zelf wat de pottenbakker.
Dat is het. En het is op hemzelf gericht en het is tot eer van de pottenbakker. Daar gaat het om. En dat is te meer zo omdat in het algemeen deze dingen juist in twijfel getrokken worden. De eer van God wordt in twijfel getrokken. De rechtvaardigheid God sowieso. De liefde van God trouwens ook. Op grond van eigen waarneming worden deze dingen in twijfel getrokken. Alleen men zou de verdachte dus eens aan het woord laten. Dat is bijbels. En we laten God dus aan het woord en die legt het uit hoe het zit. En op welke wijze dan precies die dingen die in twijfel getrokken worden tot uitdrukking komen in de loop van de heilsgeschiedenis. Dat hij een rechtvaardig God is, dat hij een langmoedig God is, dat hij een genadig God is. Dat hij niettemin toch een rechtvaardig God is. Dat hij de zonde niet kwijtscheldt, maar bis en waarachtig wel oordeelt, maar toch een genadig God is. En dat soort dingen meer. Daar gaat het allemaal over. Hè? En dat is wat God dus inderdaad doet in de loop der tijd. Kortom, hij doet zijn eigen werk. En daarin wordt onderscheid gemaakt tussen het individu, individuele mens en zijn persoonlijke zaligheid, en de positie van de diverse volkeren, die ook geacht worden door God gecreëerd te zijn. Het verschil tussen de volkeren dus. Want anders kun je geen volkeren hebben, hè? Dat gaat wel een verschil. Die hebben verschillende functie. Ook in de Bijbelse geschiedenis kom je dat tegen. Verschillende functie van verschillende volkeren. En bovendien bekend, en ik weet niet of u dat bekend is, maar wij maken onderscheid tussen, laat ik het anders zeggen, een beetje klassieker. Binnen het dispensationalisme, dat wil zeggen binnen de bedelingenleer, wordt gesproken aan de ene kant over de bedeling van het geweten, noemt men dat. Ja, ik noem het ook zo, want ik heb er geen andere term voor, maar ik vertel het zo omdat ik het ook niet uitgevonden heb natuurlijk. Hè. De bedeling van het geweten, dat gaat over de relatie, de organisatie van de relatie tussen God en de individuele mens. En ook de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens. En dat is al zo sinds Adam. Of zo je wilt sinds de zondeval. Maar veel, dat kan een paar uur schelen denk ik. Maar dat maakt nou even niet uit. Of een paar dagen. Weten we niet hoe lang dat verschil is. De individuele mens. Maar vervolgens kennen wij ook de zogeheten bedeling van het menselijk bestuur. En die heeft van doen met wat pas georganiseerd werd na de vloed van Noach, waarbij de mensheid verdeeld wordt van Gods wegen in volkeren. Met hun verschillende talen, oorspronkelijk althans, en met hun verschillende landen, naar hun talen en naar hun landpalen. Dat wil zeggen, God heeft ook bepaald. Bepaald, let op het woord. Met palen is dat. Grenzen. En God heeft ook bepaald de plaats hunner woning. Ik dacht, zal ik hem citeren uit Genesis 10? Of zal ik hem citeren uit, wat was het, Handelingen 13? Daar staat het namelijk ook. God heeft uit ene bloed het ganse geslacht der mensen gemaakt. Maar ook bepaald de plaats hunner woning. Waar ze zouden wonen. En elders, ergens in de boeken van Mozes staat al, dat toen God de mens over de aarde verdeeld heeft, heeft hij ruimte gelaten voor Israël. Dat wil zeggen, een gebied afgeschermd, om zo te zeggen, of gereserveerd, omdat Israël daar zou wonen. Maar dat is, dat doet er nou niet toe. Wat het toe doet, is dat God dat geregeld heeft. Het heeft niks te maken met de individuele zaligheid. Bovendien, wij leren uit de Bijbel, en met name uit het Nieuwe Testament, dat de mens niet uit de wet kan zalig worden, maar de Heer verloste een heel volk uit Egypte, bracht ze uit Egypte in de woestijn, in Saoedi-Arabië, maar het heette toen nog niet zo, maar ik zeg het met genoegen, in Arabië, bij de Sinai, een berg in Arabië, dat staat wel in de Bijbel, en dat was in het land Midian. En hij las ze de wet voor, burgerlijk wetboek. En daarna was de vraag: wat is hierop uw antwoord? En toen zeiden ze: al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Ze zeiden niet: daarmee overvalt u me nou toch wel even een beetje, maar zoiets. Maar al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Dat was het dan. Maar ik denk toch niet dat de mens of Israël daarmee zalig werd. In de zin van voor, behouden voor de eeuwigheid. Dat word je niet door ja te zeggen tegen de wet. En zelfs niet door te proberen de wet te houden, want dat gaat ook niet werken. De individuele zaligheid van al die Israëlieten was afhankelijk van of ze de Heer namen op zijn woord, geloven in zijn woord. En op die grond zou hij hen eeuwig leven schenken. En in onze dagen, sinds na de opname, na de opstanding van Christus, ontvangen wij het meteen. Op grond van geloof. Het heeft niks met werken der wet te maken of wat dan ook. Het zijn heel andere dingen. Zie, maar God houdt er verschillende huishoudingen op na. Doet verschillende dingen met verschillende mensen in verschillende tijden. Soms in dezelfde tijden, dat kan ook nog. En dat soort dingen meer, daar gaan we het allemaal over. En we moeten onderscheid kennen tussen een volk en de leden van het volk. Hebben jullie nog? Ik bedoel, hoe het met u gaat is iets heel anders dan hoe het met Nederland gaat. Het zijn twee verschillende dingen en ik gun het u vanuit. Hè. Ja. Vinden ze in Den Haag niet leuk, maar ja. Maar ja, daar blijven ze toch al lachen. Wat er ook gebeurt, blijven ze lachen. Omdat het met de mensen die daarom lachen, die gaat het toch wel goed. Dat komt omdat ze dat zelf kunnen regelen op onze kosten. Dus ja, daar hebben we nooit een probleem mee. Dus laat maar zitten. Maar het zijn twee verschillende dingen. En als het wel hetzelfde wordt, dan worden de lui daar beschuldigd van populisme. Ja. He? Ze denken dat het een ziekte is, maar dat is botulisme, dat is een heel ander ding. Maar populisme is geen ziekte, dat populisme wil zeggen dat de figuur in Den Haag het volk vertegenwoordigt. En ik dacht dat democratisch was. Maar ja, dat is tegenwoordig een ziekte, schijnt het, of zoiets. Ik begrijp die dingen niet en ik wil ze ook niet begrijpen, want ik vind onzin. En op zijn minst is het taalverkrachting, maar het is veel meer dan dat. Hè? Het is veel meer dan dat. Maar u weet toch dat het onderscheid er is. Dat is met Joden ook zo. En die beleven dat ook zo. Ze horen tot het Joodse volk, maar ook individueel doen ze hun uiterste best om de grenzen daarvan op te zoeken en hoe ze bij gelegenheid eronder uit kunnen komen. Ik heb orthodoxe Joden gekend die... Die gingen speciaal op vakantie naar Eilat, naar het zuiden, want daar hoefden ze zich niet aan de Joodse godsdienstige wetten te houden, want dat was buitenland. Ja. Niet buiten de staat Israël, maar wel buitenlands volgens de Bijbelse grenzen van het land. Hè? Ja. Echt? Nou ja. Enzovoort. Dat zoeken ze specifiek op en daar gedragen ze zich als beesten, want dan zijn ze niet meer onder de wet. En genade kennen ze niet. Dus ja, dan. En daar heb ik het visioen van overgehouden van die volle tafels. Volg me direct, sorry. Ja. Nou ja. Maar zo zit het met die tafels. Het is hun cultuur en het verhaart hen. Maar niettemin zijn als volk verhaard. Het Joodse volk als volk is ongelovig. Maar niettemin kan geen enkele Jood beletten om persoonlijk te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En zelfs al zouden alle Joden vandaag tot geloof komen, dan nog heb je niet een gelovige Joodse staat. Want dat is afhankelijk van een officiële verklaring. En een officieel door het volk, dan wel door een officiële vertegenwoordiger van het volk, het aanroepen van de naam des Heren. Heb je dat nog?
Ja.
Het zijn twee dingen. Maar in de toekomst zal ooit een officiële vertegenwoordiger van het Joodse volk, iemand die dat in rechten kan zijn, die zal officieel namens het volk de naam des Heren aanroepen. En dan weet je hoe laat het is. Het einde van de 70ste week van Daniël. Ja. En dan verschijnt de Heer ook daadwerkelijk. Je vindt er ook illustraties van in de Bijbel, want Salomo treedt als zodanig ooit op. Mozes had ik eerst moeten noemen, treedt als zodanig ooit op. Die namens het volk tot God bidt, als vertegenwoordiger van het volk. Salomo doet het later en Daniël natuurlijk, want dat is het grootste deel van Daniël 9. Het beroemde hoofdstuk over de profetie van de 70 weken. Dat is illustratief meteen. En aan het eind van de 70ste week zal er zoiets gebeuren. Namens het volk. Door een officiële vertegenwoordiger van het volk. In welke functie, dat maakt me nou verder niks uit. Maar het gaat om het beginsel. Kortom, ik probeer terug te gaan naar Jesaja 28. Alle tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek. Filippenzen had ik die al genoemd. Filippenzen. Was het Filippenzen 3, waar Paulus zegt, al wat ik van nature mee had en waarin ik me kon beroemen naar het vlees, dat, en hij noemt allemaal religieuze zaken, hij zegt, ik heb het allemaal schade en drek geacht, omdat ik Christus zou gewinnen. En mocht u zich afvragen, waar haalt hij die woorden vandaan, dan is het antwoord natuurlijk, ja, hij verzint ze ter plekke, dat kan natuurlijk ook, maar als hij ze ergens vandaan heeft gehaald, is het uit Jesaja 28.
Ja.
En hij maakte dus inderdaad zijn eigen tafel schoon. Hij maakte daar ruimte op. Ik heb het schade en drek geacht, omdat ik Christus zou gewinnen. Letterlijk staat erop dat Christus mijn winst zou zijn. Hij is een boekhouder daar. Ik heb het schade, dus verlies.
Ja.
Gerekend opdat Christus mijn winst zou zijn. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En dat kennen, die is ook wel aardig. Want dat is ook een van de woorden die hier gebruikt worden in Jesaja 28. En het versterkt het idee dat Paulus dit schriftgedeelte in gedachten gehad heeft. Hij zei, of Jesaja schreef, alle tafels zijn vol van uitspuwsel, vers 18, van drek, zodat er geen plaats is. Aan wie zou hij dan de kennis leren? Kennis van wat? Van Christus, omdat ik hem kenne. Schade, drek, hem kennen. Omdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Wie zou het gehoorde te verstaan geven? Dat wil zeggen te begrijpen. Want het is één ding dat je dingen hoort, het andere is dat je het begrijpt. Zie? Aan de gespeenden van de melk en de afgetrokkenen van de borsten, hadden we dacht ik ook al over gehad, hè? Over de melk en vaste spijs. Geloof wel, ja. Kortom, ze waren nog aan de melk, aan aardse dingen. Want het is, en dan komen die aardse dingen, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Er zijn verschillende uitleggingen van deze verzen in omloop. Een daarvan is dat hier in deze woorden iemand de spot drijft met het woord, maar die wordt hierna dan afgestraft. Ik moet u zeggen, er wordt niet de spot mee gedreven. Hier wordt gewoon van Gods wegen vastgesteld hoe dat zit bij het Joods volk. Het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Zo gaat het namelijk. Overal waar wet heerst, groeit die wet. Dat wil zeggen, er komen steeds meer artikelen bij. Niet alleen jurisprudentie, maar er wordt ook wet bijgemaakt. En in Nederland wordt elke dag wel geroepen dat er ergens wetten gemaakt moeten worden, dat er weer iets geregeld moet worden enzovoorts. Dat wordt meer en meer en meer en meer en er worden nooit wetten afgeschaft. Ja, alleen als ze vervangen worden door een veel uitgebreider systeem. En de enige manier om eraf te komen is de Big Bang. Is de ontploffing. Het spat vanzelf uit elkaar, want het is natuurlijk ook gewoon zuurdeesem. Het groeit en het groeit en het groeit en het groeit. En dan heb je een grote plof en dan... En het huis viel in met een plof.
We hebben te veel regels, we gaan niet omhaar.
Ja, zo gaat dat. Ja, we hebben, ja. Dat is dus vooral bij de belasting doen ze dat. We hebben te veel regels, we gaan niet omhaar. We gaan het vereenvoudigen. En het wordt ingewikkelder en ingewikkelder en ingewikkelder. Mens, mens. Maar ja. Het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig. Het wordt allemaal subtiel, het wordt allemaal nauwgezet. En in geval dat, en sub D en sub C en weet je veel wat. Hè? Nou. Dat is de wet. Dat prefereert men, daar houdt men van, dat wil men hebben. Dan is men gedekt en ik kan men zeggen, daar gaat bij ons niks uit, we houden ons allemaal aan de regels. Dat is het verhaal, hè? Daar is wet voor. Hè? Heb ik u waarschijnlijk wel vaker verteld, wet is om verantwoordelijkheid af te schuiven of van een volk weg te nemen. Dan plaats je zonder wet, dan hoeven ze zelf niet meer na te denken. Daarom heet het in de Bijbel, wet is voor kinderen. Maar de bedoeling is dat die wet verdwijnt, naarmate de kinderen volwassen worden. Ja, dat is het verhaal. En zo is het met de Mosaïsche wet ook. Dat is een tijdelijke aangelegenheid. Tot de tijd van de vader tevoren bestemd, staat er in Galaten 4. Dat u niet denkt dat ik het verzin, maar het staat gewoon allemaal zwart op wit in de Bijbel. Hè? Maar omdat men vasthoudt aan de wet, daarom zal hij, de Heer namelijk, die het verstaande... Of die zijn woord niet kwijt kan, die de kennis aan hem niet kwijt kan. Daarom zal hij door belachelijke lippen, want het blijft een beetje komisch.
Ja.
Namelijk door een andere taal tot dit volk spreken. En let op belachelijke lippen en daarna staat en door een andere tong. Want het gaat om lippen en tong. Lippen en tong zijn beide lichaamsdelen en je hebt ze nodig om te spreken. Het neemt niet weg dat het woord voor tong hetzelfde is als het woord voor taal. Niet alleen in het Hebreeuws, maar ook in het Grieks. Dus als je vertaalt met hier met door een andere taal, dan krijg je de toelichting, maar het is het woord voor tong. En als hier staat door een andere tong, dan krijg je de toelichting. Het is hetzelfde woord als taal. Je moet wat? Het is taal. Maar je wist dat al, omdat spreken in tongen natuurlijk een bekende uitdrukking is. Toch? Via nieuwtestamentische aangelegenheden, dus er valt weinig meer aan uit te leggen. Maar je moet wel begrijpen dat het woord tong hetzelfde is als taal en andersom. Het is één hetzelfde woord. Daarom zal hij door belachelijke lippen, want lippen zijn er gewoon twee, tegenover één tong, en dus inderdaad, en door een andere tong, één, tot dit volk spreken. Wat er werkelijk staat, is simpelweg dit, dat het woord van God in het algemeen komt tot ons, komt tot de mens, komt tot Israël in het Hebreeuws. Dat is de taal van de Bijbel. Oké, van het Oude Testament, maar dat is het punt. Dit is de taal van de Bijbel. Zie? Dus als het woord van God gesproken wordt, moet het in het Hebreeuws. Daar zonden de Joden officieel nog zo. Want in de synagoge, als men tenminste echt orthodox is, komt het in het Hebreeuws, of wat er verdoen moet gaan, maar in ieder geval in het Hebreeuws. Zie? En als het in het Grieks gebeurde in de dagen van de Heer Jezus, dan had je al te maken met de vrijzinnigen, de progressieven, degene die niet al te serieus genomen moesten worden, omdat ze te ver van de Bijbel waren afgeweken. Dat bestond in die dagen ook. Het is in de Rooms-Katholieke kerk ook. Als ze echt Rooms-Katholiek zijn, is het Latijn. Nee, zuster, zelfs in de Nederlandse bevolkingsregisters, tot mijn verrassing kwam ik dat tegen. Want er heet iemand heet Jan Berend. In Groenlo was dat. Maar er is men van huis uit, dat is Rooms-Katholieke omgeving. Hè? En dan, maar in de bevolkingsregister heet zo iemand Johannes Bernardus. Ja. Ja, dat is echt waar. Ja. Maar de geboorteakte en zo, die regels, en overlijdensakte en huwelijksakte, staan ook in het Latijn genoteerd overigens, hoor. Want ja, hebben ze daar nog heel lang volgehouden. In het Latijn, maar goed, dat was de taal van de kerk dan eigenlijk. Maar de Bijbel zou in het Hebreeuws moeten, feitelijk. Maar wat hier aangekondigd wordt, is dat de Heer tot Israël, of wat er voordoor moest gaan, wat er van over was, tot Israël zou spreken in een andere taal. Het doet er niet zoveel toe welke taal, want dat staat er niet bij. Maar in elk geval in een andere taal dan het Hebreeuws. En wat het inhoudt, of wat het insluit, is dus dat het kennelijk gebeurt via heidenen. Want Israël werd geacht Hebreeuws te spreken. Ja, nogmaals, of wat er verdoen moest gaan. Maar goed, hun volkstaal, wat het maar is. Maar als het door een andere taal gebeurt, betekent het dat heidenen hen dus het woord van God brengen. Of dat de Heer het woord van God aan hen brengt via heidenen. En dus via een andere taal. Hetgeen naar Israëlitische maatstaven als belachelijk beschouwd moet worden. En dat vinden de Joden nog trouwens. Dat moet in het Hebreeuws eigenlijk. Dat is officieel. En dat heeft zeggingskracht, want dat is de taal van de Bijbel. En volgens hen zelfs, volgens de orthodox Jodendom, is het de taal van God. Daar heb ik het verder niet over. Dat voelt me te ver van mijn onderwerp af. Maar we weten hoe het gegaan is, toch? Nee, ik weet het, we hebben haast, we moeten dringend pauzeren, maar dat komt wel goed uit. U weet toch hoe het gegaan is? Tot en met Malachi is het Hebreeuws. Op een enkel stuk na dat dan in het, Aramees, ook genoemd Chaldees, maar in het Aramees geschreven is, dat wil zeggen de taal van Babel. Met name een deel van Daniël. Omdat het ook inderdaad in Babel geschreven is. Zodat in der tijd, let u op, in der tijd ook al niemand kon zeggen van nee, maar er moet eerst wat op belachelijke lippen. Want een stuk van de Bijbel is inderdaad in andere taal. Maar het lijkt sprekend op Hebreeuws woord. En als je die taal niet echt kent, dan zie je eigenlijk het verschil ook niet. Omdat het wel degelijk met Hebreeuwse letters geschreven is in het kwadraatschrift. En bovendien zijn allebei Semitische talen nauw aan elkaar verwant. Maar dat maar even terzijde. Maar wat er gebeurd is, is dat wij tot en met Malachi het Oude Testament hebben. Dat is in het Hebreeuws. En daarna gaan we verder bij Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En dat komt allemaal tot ons in het Grieks.
Meneer Jezus sprak toch ook Aramees?
Soms, blijkbaar, ja. Dat is de volkstaal, Aramees. Maar dat was de taal van Babel eigenlijk. Maar nogmaals, het is nauw verwant aan het Hebreeuws als zodanig. Dus dat doet er nou verder niet toe. Maar het Nieuwe Testament komt tot ons in het Grieks. Vandaar dat ik hardnekkig blijf spreken over Jezus en niet over Yeshua. Hebben we dat? Want er zijn er die vinden dat we Yeshua moeten zeggen. Ik ken zelfs een zangeres uit New Orleans. Tossie Chapman. Die zingt zelfs het lied welke vriend is onze Jezus. What a friend we have in Jesus. En dan zingt ze what a friend we have in Yeshua. Of Yashia zingt ze gewoon, want ze moeten twee lettergrepen hebben. Yashia. En als het gaat over de Heer of God, dan zingt ze ja. In de zin van...
Oh ja.
Yahweh, oh ja, natuurlijk. Ja, van Yahweh, waarom dat is... Ik heb er ooit gesproken, maar niet daarover. Dus vooruit maar weer. Maar die neemt als zwarte Amerikaanse... neemt ze de Hebreeuwse woorden over. Ik weet niet waarom dat is. Maar je vindt het ook onder evangelische christenen hier in Nederland. Dat is een trend, ja, om die Hebreeuwse woorden en namen te gebruiken. Maar dat is niet correct. Hij heet Jezus. Zo moet je ons voorstellen. Gij zult zijn naam heten Jezus. Dat staat in het Grieks, niet in het Hebreeuws. Nee, er bestaat ook een theorie dat met name het Matthäus-evangelie in het Hebreeuws geschreven zou zijn. En daarna alsnog in het Grieks vertaald. En het Hebreeuws, daarvan kennen we niet. We hebben alleen de Griekse versie overgeleverd gekregen. Ja, dat vind ik onzin. Ik vind het een theorie van niks. Men zegt dat merk je aan de zinsbouw en aan het gedachtegoed wat overgebracht wordt enzovoorts. Dan zeg ik, ja, je hooguit haal je daaruit dat het Grieks dat de schrijver gebruikte niet zijn moerstaal was. En dat hij zelf heeft zitten vertalen voor hij het opschreef. Als ik Engels moet schrijven... dan loop je de kans dat iemand die echt Engels kan... dat die dan zegt van... ja, dan kan je wel merken dat een Nederlander is die dat geschreven heeft, hè? Toch? Ja, want Free High Out of the Window is geen Engels. Nee. Maar goed, die maar terzijde. En dingen al drie dagen en drie nachten... ja, dat is geen Grieks, hoor. Ook niet als je het in het Grieks zegt of schrijft. Dat is een Hebreeuws idioom, heet het dan. Hebreeuws idioom is dat. Maar dat wil niet zeggen dat het oorspronkelijk zo geschreven is. Het is oorspronkelijk geschreven in het Grieks. Dat is wel net de clue. Dat de Heer zegt, oké, maar dan draaien we de zaak om. En vanaf een bepaald tijdstip, bij het aanbreken van het Nieuwe Verbond dus, spreekt de Heer tot de Joden in het Grieks. En het Nieuwe Testament komt tot hen in het Grieks. En als in onze dagen iemand zou zeggen, ja, maar er staat toch dat God tot ons zou spreken door belachelijke lippen. Dan zeg ik, kijk eens, dit is geen Hebreeuws, dit is Grieks. Voor zover het Hebreeuws is, is het omdat men betrekkelijk recent, 100 jaar geleden of zo, alsnog een Hebreeuwse vertaling gemaakt heeft van het Nieuwe Testament. Die bestaat dus wel. De geschiedenis daarvan ken ik verder niet. Maar dat bestaat inderdaad, maar dat is recent werk. Hebben jullie dat nog? En dat is het hele verhaal. En dat er dan nog iets aanhangt, dat is waar, maar daarover hebben we het na de pauze. Bij vers 11 waren wij, daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. Met een verwijzing erbij in mijn Bijbel naar 1 Korinthe 14, vers 21. En die is volkomen correct. 1 Korinthe 14. Waar gesproken wordt over de zogeheten geestelijke gaven. Of zo noemt men ze dan maar. En in 1 Korinthe 14 vers 21 staat... in de wet is geschreven... waaruit volgt dat het woord wet gebruikt wordt... bij gelegenheid voor heel het Oude Testament, zoals wij het noemen. De hele Tenach. En niet maar de Torah. Want het is de verwijzing natuurlijk naar de Jesaja. In de wet is geschreven, ik zal door lieden van andere talen, hier staat het in meervoud, er stond in Jesaja een andere taal, enkelvoud. En hier staat, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen, die is correct, tot dit volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heer. Let vooral op, en ook al zo zullen ze mij niet horen. In Jesaja 28 staat het pas in vers 12. En daar staat, doch zij hebben niet willen horen. Het had dus ook kunnen zijn, en zij zullen niet willen horen. Zo kan je het net zo goed vertalen hoor, het is maar wat je wil. Maar Paulus vat het op als ook al zo zullen ze mij niet horen. Met andere woorden, de apostel spreekt hier met name in 1 Korinthe 14 over het zogeheten spreken in tongen, zoals dat in zijn dagen deel uitmaakte van de christelijke traditie sinds Eerste Pinksterdag, sinds Handelingen 2 namelijk, want daar staat en ze begonnen al te spreken in vreemde tongen, vreemde talen, zoals de geest hen gaf uit te spreken. Hetgeen later herhaald wordt, maar het blijkt ook niet alleen door de discipelen, dat wil zeggen de 12, de apostelen, maar ook door anderen te gebeuren, met name ook in de gemeente in Korinthe. En in deze brief wordt het spreken in tongen, in talen, als een gave beschouwd, zoals er meerdere zijn, een onbekend, onbepaald aantal overigens. En de apostel zegt daarvan, ja, dat is nou wel aardig dat je in andere talen spreekt, maar niemand heeft daar wat aan. Dat is een goede reden voor. Dat is geen ondertiteling. Nee. En of dat zou helpen, dat waag ik ook te betwijfelen. Ik vind het altijd hoogst irritant dat ze op de Duitse televisie interviewen ze dan een Engelsman of een Brit, of in ieder geval iemand in het Engels, en dan begint er iemand in Duits doorheen te praten. Ik vind het razend knap, want die vent die dat doet, die moet tegelijkertijd luisteren naar het Engelse tekst. Wat zeggen ze daar? Die moet meteen een vertaling erover geven, want het gebeurt live vaak ook, hè? Niet alleen in film, het gebeurt live vaak ook. Enzovoort. En dan zit je als Nederlander te luisteren naar twee vreemde talen door elkaar. Dat is niet te doen. Want hoor je Engels en Duits praten over elkaar. En dan moet je je dwingen om maar één van die twee te horen. Dat valt ook al niet mee natuurlijk.
De vertaling met de woorden, dat gaat ook heel snel.
Dat kunnen ze ook heel snel, ja. Maar hoe dat allemaal, weet ik niet. Toen maar. Ik vind het allemaal razendsknap, maar ik vind het zeer onbevredigend. Heel vervelend vind ik het. Maar dat terzijde. Maar Paulus zegt gewoon, ja, je kan wel in tongen praten, maar er is niemand die dat begrijpt. Dus niemand heeft er wat. Je moet alleen gaan zitten wachten tot het over is. Tot iemand is uitgesproken. Toch? Want ja.
Uitleggen. Wat moet iemand eruit leggen?
Ja, maar die is arbitrair, want dat zegt hij wel. Of er moet iemand het uitleggen, dat wil zeggen het vertalen. Maar het neemt wel extra tijd. Je kan efficiënter gewoon alles meteen in een begrijpelijke taal zeggen. Zoals in het Gronings dus of zo. Ja, dat schiet niet echt op. Het maakt. En dan weet ik wel, dan zegt hij, ja, wie in tongen spreekt, die sticht zichzelf. Dan zeg maar, kijk, dat is
ja,
toch.
Ja, maar Wim die trapt nog wel eens op als tolk, toch?
Letterlijk. Ja, dat heb ik ook wel gedaan. Ja.
Vond ik ook wel heel lastig.
Ja, dat is lastig, ja, en het neemt erg veel tijd. Oh, ja. En vaak mankeert er dan toch wat aan zo'n vertaling, omdat je ook als vertaler vaak niet door hebt waar het verhaal naartoe gaat. Ja, ja. Dus dan weet je ook niet hoe je het vertalen moet. En drie zinnen verder denk je, oh, dat heb ik verkeerd gedaan, had ik zo moeten zeggen. Dan, ja, het is moeilijk, hè. Legendarisch is die ex van Seth Gaikema als vertaler van Billy Graham, nee?
Ja. Seth
Gaikema. Ja. Go for peace. Ga uw handen wassen. Ken je die niet? Nee? Ja. Nou, laat maar zitten. Ik weet niet of het ooit vast... Het zal wel ergens opgenomen zijn, maar... He, ja? Oh, nou ja. Dat was van ver voor mijn tijd. Maar, toen maar weer. Maar Paulus, ja, je kan wel praten in tongen, maar hooguit je sticht jezelf. Toen zei iemand, nou, dan is het toch nuttig, die sticht jezelf. Dan zeg ik, dan heb je het schriftgedeelte niet begrepen, want het gaat met name in 1 Korinthe over dat alles zou moeten zijn tot stichting van de gemeente.
Ja.
En zeker in de bijeenkomst. Ja. Met andere woorden, het is niet de bedoeling, en dat zegt hij ook. Ik heb trouwens iemand gekend, wie is namelijk iets van noemen, die in de tijd in tongen sprak, want dat wil zeggen, dat dacht hij, dat zei hij, dat was spreken in tongen, dat klopt ook inderdaad, want ik kon er geen klap van verstaan. En, maar goed. En die zei, ik heb er toch wel wat problemen mee, dat er eigenlijk maar 1 hoofdstuk in de Bijbel is waarover spreken in tongen gehandeld wordt, dat is 1 Korinthe 14. En dat is het enige hoofdstuk. En de apostel is daar nogal negatief over het spreken in tongen. Je begint het al te begrijpen. Ja, je begint het al te begrijpen. De apostel is daar negatief over. Het hele punt is, de apostel zegt dat ook, hij zegt het spreken in tongen staat weliswaar in de Bijbel, het is ontleend aan en dus de vervulling van Jesaja 28. En hij concludeert, zo dan, vanwege wat daar staat, zal de lieden van anderen betalen tot de volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen, zo dan dus de talen zijn tot een teken.
Waarvan?
Met andere woorden, het is niet eens de bedoeling, het is niet eens noodzakelijk dat men begrijpt wat er gezegd wordt in die andere taal. De belangrijkste is, de essentie is dat het in een andere taal gezegd wordt. Want er staat, ze zijn tot een teken. Niet, ze bevatten een boodschap. Dat doen ze waarschijnlijk wel. Ik bedoel, ik zeg dat nou wel terughoudend. Ja, ze bevatten een boodschap, maar dat is het punt niet. Daar ging het ook niet om. Ze zijn een teken. Niet voor degene die geloven, maar voor de ongelovigen. En dat is het dan, want de rest van de zin gaat over het tegenovergestelde. Dat is het profeteren. Dus het rechtstreeks spreken van de woorden Gods. In een klare taal. Een begrijpelijke taal. Uiteraard, en die twee worden tegenover elkaar gezet als uitersten. Maar ik hoef niet 1 Korinthe 14 te bespreken met u. Dus ik laat dat gewoon even liggen. Waar we het over hebben is specifiek over het zogeheten spreken in tongen. En Paulus zegt, het is een teken voor ongelovigen. Wat betekent het dan? Want dan heeft het een betekenis. Wat betekent het dan? Dat inmiddels die tijd is aangekomen, letterlijk, dat is eenvoudig, dat die tijd is aangekomen waarover Jesaja 28 sprak. Namelijk dat de Heer tot kennelijk de Joden met hun gebod op gebod, regel op regel enzovoort, dat de Heer tot de Joden met die volle tafel zou spreken in een andere taal. En tegelijkertijd, en ook al zo zullen ze mij niet horen. En de bedoeling is dat de Joden daarmee geconfronteerd worden. Nu komt het woord Gods tot ons. Althans, dat wordt beweerd. En dat blijkt waarschijnlijk ook uit de inhoud van wat er gesproken wordt. Nu komt het tot ons in een andere taal. Dat is de vervulling van Jesaja 28. En nog anders, er zijn er misschien die ongelovig zijn omdat ze zeggen, ja, dat kan niet dit allemaal. Want eerst moet er nog een tijd komen waarin het woord tot ons gesproken wordt in een andere taal. En dat gebeurt ter plekke vanaf de Pinksterdag.
Ja.
Uitdrukkelijk. En daar staat er, hoe horen wij ons en ieder in onze eigen taal, horen we hen de grote werken Gods verkondigen. Dat wil zeggen, het werd gewoon verstaan en begrepen. Men kende die talen, dus men herkende ze ook en men verstond gewoon wat er gezegd werd. In andere talen dan Hebreeuws, dan wel de gewone gebruikelijke Joodse religieuze taal. Heb je dat nog? Ze moeten gedacht hebben, wat is hier aan de hand? En het antwoord is, Jesaja 28 wordt vervuld en is hiermee vervuld. Zoals zoveel profetieën in die dagen vervuld werden, zodat niks in de weg stond om de Heer Jezus als zodanig, als de Messias, te accepteren. Daar gaat het om. Maar neem niet weg dat deze profetie over het spreken in tongen, of in een andere taal, of in andere talen, dat die vervuld wordt in onze tegenwoordige tijd, waarin aan de Joden het evangelie gebracht wordt, en nog niet eens primair in andere talen, want dat is nog niet eens het hele punt. Het hele punt is natuurlijk door heidenen, door lieden van andere lippen, door lieden van andere talen en door belachelijke lippen enzovoorts. Dat zou de Joden toch wat moeten zeggen, als ze de Bijbel serieus nemen. En het een en ander, kijk, de echte strekking is natuurlijk, de diepere gedachte erachter is simpelweg deze, dat waar het Joodse volk ongelovig zou zijn, zou het opzienersambt van het Joodse volk, van Israël eigenlijk, maar dat was terechtgekomen bij de twee stammen van Israël, bij de Joden, zou het opzienersambt, met dank aan Handelingen 1, zou het opzienersambt inderdaad gegeven worden aan iemand anders, logischerwijze aan een ander volk, maar dat is dan een volk dat niet Hebreeuws spreekt. Maar in het algemeen Engels, in onze dagen, maar in die dagen überhaupt de taal, de wereldtaal van die dagen, het Grieks. En bij nader inzien, maar ja, ik mag u dat eigenlijk niet vertellen, ik doe dat stiekem altijd wel. De oude Grieken, maar dat heb ik u wel eens verteld, hè, de oude Grieken waren Israëlieten. En het Grieks is ook een variant van, dat wil zeggen afgeleid van, ja, als je evolutionistisch denkt te zeggen, het is een verdere ontwikkeling, een evolutie van het Hebreeuws. Je kunt ook zeggen, het is een verbastering van het Hebreeuws, als je meer denkt in termen van degeneratie en verloedering. Maar goed, het alef, bet enzovoort van het Hebreeuws is geworden tot alfa, beta van het Grieks. Maar ja, het is in principe hetzelfde idee. Het is goed te demonstreren hoezeer die woorden aan elkaar verwant zijn ook. En die talen ook. Maar de oude Grieken waren Israëlieten. Nee, niet maar vanaf van het tienstammenrijk, maar van nog veel eerder. Vanaf van de dagen van de Egyptische slavernij. Eigenlijk. En in onze dagen is de wereldtaal niet Grieks, maar Engels. Maar het is nog steeds van hetzelfde volk. Het is ook Israël, maar het is niet Hebreeuws. Niettemin, er bestaat een woordenlijst. Ik heb hem niet onder ogen gehad. Maar er schijnt een woordenlijst te bestaan van, nou ja, minstens 30.000 woorden in het Engels. Je kunt je niet voorstellen, maar 30.000 woorden in het Engels. Die feitelijk Hebreeuws zijn. Het wordt soms anders uitgesproken, maar het is gewoon Hebreeuws. Ik heb een paar voorbeelden, maar het zijn vieze woorden, dus die mag ik u niet vertellen. Ja. Ja. Bijvoorbeeld, ja. Dus, maar nee, dat is serieus. Ja, heb ik u dat nooit verteld? Er is een Amerikaanse Jood. Die heet, weet ik niet hoe die heet, kom maar zo op, Mozesson, ja. De voornaam ben ik kwijt. Mozeson. Ja, maar misschien vindt u gewoon Mozeson. Mozeson, aan elkaar geschreven. Het is iemand die voor zichzelf werkt, zal ik maar zeggen. Maar niet om hem heen is dan ook een of andere genootschap of stichting, hoe het maar heet. En het heette Edenitic Society. En de man beweert... dat alle talen in de wereld afkomstig zijn van één oertaal, dat is het Edenitisch. De taal uit de Hof van Eden. En hij is een Jood en hij blijft een Jood. Hij beweert dat het Hebreeuws het dichtst bij het Edenitisch gebleven is. En hij en de zijnen doen hun uiterste best om zoveel mogelijk die verwantschap van al die woorden in alle talen bij elkaar te brengen en te catalogiseren enzovoorts. En het is verbazend interessant omdat de man veel verder komt dan welk etymologisch woordenboek dan ook. Waar komen onze woorden vandaan? Waarvan zijn ze afgeleid? En niet alleen het Nederlands, maar alle bekende talen. En hij komt veel en veel verder dan die woordenboeken. Dat weet ik uit ervaring. Dat is zo, ik heb een paar van die dingen in de kast, maar je kunt er niks mee. Misschien dit, misschien dat, misschien komt de tafel dan, misschien komt de tafel dan. Het meeste weet men gewoon niet waar het vandaan komt. En vaak beweert men iets wat volstrekt onzin is. En dan komt Mozeson en die zegt, nou, het is dit Hebreeuwse woord, dat is de wortel en dit zijn de letters en zo vind je ze terug en dat is het. Ik maak er ook vaak gebruik van als ik u wat vertel over Hebreeuwse woorden. Soms zeg ik erbij, het is ons Nederlandse woord dit of dat. Dat komt meestal gewoon uit zijn woordenlijsten, zal ik maar zeggen. Dus dat is inderdaad zo, ja. Het is wel verwant. Maar het blijft dus zo dat als het niet in het Hebreeuws moet, dan ligt het Grieks het meest voor de hand en in onze dagen in het Engels. Logischerwijze. En het is inderdaad zo dat Hebreeuwse Bijbels, niet alleen Oud, maar ook Nieuw Testament, tot voor kort gedrukt werden in Engeland. En nog steeds onder Engelse supervisie, maar ze laten ze nou drukken in Jeruzalem.
Ja, dat is niet te geloven.
Vanuit Engeland. De Engelse society die daarover gaat, laten het drukken tegenwoordig in Jeruzalem, maar niet te min. Enzovoorts. En ik merk het vaak in het buitenland ook, vind je een Bijbel, vaak van de Gideons, dat ligt dan in een of andere, in een hotelkamer of waar het maar ligt, kom je buitenlandse Bijbels tegen. En kijk altijd, wie geeft dat en wie drukt dat? En heel dikwijls staat er dan op in dat het uitgegeven is door de British and Foreign Bible Society. Dat wil zeggen, niet het Nederlands Bijbelgenootschap, maar het Engelse dan, hè? Die drukken het in welke taal dan ook en het gaat de hele wereld over. Dat is nog steeds zo. En zo wordt inderdaad door belachelijke lippen en in andere talen tot het volk gesproken. En voor zover die profetie vervuld moest worden voor of in uiterlijk de dagen van Handelingen, is het vervuld in dit teken van het spreken in tongen. Een teken dat dus ook niet meer herhaald wordt om de eenvoudige reden dat er niet de minste noodzaak toe is, want het gebeurt nu echt.
Ja.
Nou, dat meer heb ik daar eigenlijk niet over te zeggen, maar ja, daarna komt altijd, ja, maar er wordt toch vandaag in tongen gesproken, en moeten wij dan niet in tongen spreken? Dan zeg ik, nou, er wordt wat afgebrabbeld vandaag, maar het is niet het Bijbelse spreken in tongen. Ik geloof er niks van. Net zo min als dat er in onze dagen geprofeteerd zou worden. Maar ja, u weet wat ze met het woord profeteren gedaan hebben. Ze hebben het opgerekt en er een bredere betekenis aan gegeven. Want er staat, wie profeteert spreekt, wat stond er ook alweer, die spreekt vertroosting of zo. Even kijken, wat staat hier ergens? Ja, 14 vers 3. Wie profeteert spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. En er zijn toch vandaag mensen die woorden spreken tot stichting en vermaning en vertroosting?
mensen die verstaan. Hè?
Ja, maar nou heb je wel de zin omgekeerd.
Ja.
Ja. Hè? Er staat niet wie stichting en vermaning en vertroosting spreekt, profiteert. Je kan toch ook op andere wijze dan via profiteren mensen stichten en vermanen en vertroosten? Profiteren is wat het altijd was, alle voorgaande 1100 bladzijden, populair gezegd, is het rechtstreeks spreken van de woorden God, zonder dat daar een spiekbriefje aan te pas komt, zonder dat er wat geschreven was. Het is rechtstreeks het woord van God. En dat kennen wij in onze dagen officieel niet. Wij hebben dit, de Bijbel.
Ja.
En wie het predikt heet evangelist. Of herder en leraar, of hoe het maar heten mag. Maar niet profeet. Dat is de laatste profeten waren de apostelen en enkele tijdgenoten die de gaven van profetie hadden, eenvoudig omdat dit alles nog niet geschreven was. En bovendien omdat zij, de profeten, het nog schreven in die dagen. Maar sindsdien is dat ook over. En dat geldt ook voor het spreken in tongen. Dat is nergens meer voor nodig. Het was een teken van wat in onze dagen zou gebeuren. Dat de zaligheid, het koninkrijk gegeven was aan de heidenen. En dat de heidenen het woord van God zouden spreken tot de Joden. En dat is wat in onze dagen gebeurt. En daar is geen teken bij nodig. Wat was er de voorafschaduwing van dat het zo zou gebeuren? En zo gebeurt het inmiddels. Alleen in die eerste generatie van het christendom moest al die dingen nog zwart-wit gesteld worden, moesten nog gerealiseerd worden. Er moest nog iemand officieel zelfs de zaligheid naar de heidenen brengen om die daar te deponeren. Toch?
Ja.
Moest allemaal nog gebeuren, maar dat stond al wel vast. Alleen de uitwerking, de implementatie, ik heb een nieuw woord geleerd. Van iemand van de implementatie, ja, dat is een kwestie van tijd. Kost tijd. Dat vind je in de Bijbel wel vaker. Ik bedoel, er is ook een misverstand over die bedeling van het menselijk bestuur. Ik weet niet of je dat weet, maar toen maar, er is een misverstand over. Want in de Bijbelse maatstaven begint dat gewoon bij Noach. Waar de mens wordt aangesteld in heerschappij over de mens. Maar het duurde nog pak een beet 130 jaar voordat de mensheid daadwerkelijk verdeeld werd in volkeren met ieder hun eigen overheid en de landpalen enzovoorts. Daarvoor moest de mensheid eerst zich nog enigszins ontwikkelen, kwantitatief. En dat is ook wat gebeurd is. En de bedeling van de wet, wanneer begint die? Ja, niet bij de wetgeving, maar bij de uittocht uit Egypte. Dat scheelt op maar een paar weken, dus ja, dat is niet zo'n heel punt. Maar dan nog moet ik u zeggen, het duurde dan toch nog 40 jaar. Want de wet zegt, wanneer je in uw land zult gekomen zijn, wat de Heer u beloofd heeft, of waarin de Heer u zal brengen, en dat je erfelijk zult bezitten, wanneer je in uw land zult, dan waren ze nog geen 40 jaar. Maar de wet hadden ze al. Maar de implementatie daarvan nam tijd. De wet regelt trouwens ook het koningschap. Dat duurde nog eeuwen. Voordat het ooit zover zou zijn dat er een koning was. Enzovoort. Dat neemt dus tijd. En onze bedeling ook, dat neemt nog tijd. Zie, waarin dat uitgevoerd zou worden. Maar het wordt vanaf het begin gedemonstreerd dat het aangebroken is dus. Daarom krijg je die tekenen dan ook. Hè? Vandaar het uitgebreide verhaal in Handelingen 1. Handelingen 1. Het uitgebreide verhaal in Handelingen 1 over Judas. Je had kunnen zeggen, zand erover vooruit. Overdrachtelijk bedoel ik het in dit geval. Zand erover. En dan, en niet meer over praten, het is al gênant genoeg. Maar nee, er wordt uitgebreid over gesproken, bijbelteksten erbij. En een ander nemen zijn opzienersambt. En wie zou dat nou wezen? Ja. Dat hele spul eromheen. Maar waar het over gaat, is de vervanging van Juda, van de twee stammen, door de tien. Daar gaat het over. Maar dat is wat erachter steekt. Zie? Het wordt meteen gedemonstreerd. En als dan die geest verschijnt, wordt meteen uitstorting van de geest. Hoe weten we dat het gebeurd is? We zien geen uitwerking, nee, maar dan voor de gelegenheid een geweldige gedreven wind, een groot geluid enzovoort. Toch. Gepaardgaande dan ook nog, volgende punt, met het spreken in tongen. Want het eerste wat de discipelen doen als ze moeten gaan spreken, is spreken in vreemde talen. Niet pas na verloop van tijd. Maar meteen. Zodat je weet dat meteen vanaf het eerste begin vaststaat hoe dat gaan zou. Namelijk dat het Joodse volk uit het priesterambt ontslagen zou worden. En daarvoor in de plaats kwam dan, of zou komen, nou ja, in de praktijk de gemeente. Maar eigenlijk de tien stammen dus, want als je het Oude Testament kent, dan weet je dat het zo zou gaan. En dan is het gewoon wachten op wanneer gaat het daar nou naartoe. Maar het werd al geïllustreerd in het spreken in tongen. Zie? Nou ja, et cetera, et cetera. Er is geen enkele reden om te denken dat het Joodse volk misschien nog tot geloof zou komen in de dagen van Handelingen. Ze hebben wel de gelegenheid gekregen, het is hen wel gepredikt, natuurlijk wel. Ze zijn ook volkomen verantwoordelijk voor de afwijzing van het evangelie. Maar Gods plan was al een stap verder. En er werd al werk van gemaakt. Zie? En dat is wat besproken wordt. En moeilijker is het niet. Verder moet ik u zeggen dat het verschijnsel dat mensen zomaar wat aan elkaar brabbelen met geluiden, dat is een oud verschijnsel. Het werd niet altijd spreken in tongen genoemd. En zeker in niet-christelijke culturen noemt men het niet spreken in tongen. Maar men doet het wel. Net zo goed als wonderbare genezingen en al dat soort dingen meer. Dat komt over in de hele wereld voor. En als het onbegrepen dingen zijn, als men technisch niet weet hoe het werkt, dan krijgt het meteen een religieuze toelichting en verklaring en wordt het door de religie ingekapseld. Nou ja, de mormonen genezen ook. En die oosterse godsdiensten doen dat ook hoor. Sterker nog, heel wat van die zogenaamde allopathische geneeswijzen, hoe heet dat? Die zijn oosters en komen uit die religies. Dus, en het hele idee van heel de mens en niet alleen maar zomaar, niet alleen maar het lichaam, maar heel de mens, ziel en geest, alles bij elkaar. Dat komt allemaal uit, dus niet alleen bijbels en het opleggen van handen en zo tot genezing. En dan hebben we het nog niet eens over de veel gekkere dingen van de mens aanraken en die vallen dan om en zo. Schijnt de Heilige Geest de schuld van te krijgen. Ik heb het nooit begrepen, dat doet de Geest niet. De Heilige Geest richt mensen op, die gooit ze niet om. Ja, toch? Dan weet je zeker dat het dat in ieder geval niet is. En wat het dan wel is, moet ik u eerlijk zeggen dat ik mij niet geroepen voel om die dingen uit te leggen. Wat het dan wel is. Maar, dit is één woord voor, dat is demonisch. In elk geval, waar die dingen gepresenteerd worden alsof het werk van de Heer is. Dat is het in elk geval. Demonisch, hoe dan ook. Zie? En veelal is dat ook zo. Maar er zijn heel wat onbijbelse, ook christelijke stromingen, maar ook buiten, daarbuitenom, die precies dezelfde dingen doen. Dat wil zeggen, spreken in een of andere taal zomaar die niemand verstaat. Zij zelf ook niet. Nee. Hè? Nee, het is zo. en allerlei wonderen verrichten. En nee, ik wil niet vervelend doen, maar in ieder geval is bekend dat in sommige gevallen inderdaad er iemand aanwezig is die verstaat of verstond wat er gezegd werd. En voor zover ik daar iets van weet, was het niet best. En zeker niet van de Heer. En meer wil ik daar niet van zeggen. Wat ook voorkomt is dat mensen denken dat ze in tongen spreken en daarna zijn ze meteen de Heer en hun Bijbel kwijt. Blijkbaar, want daarna beginnen ze ineens allerlei onzin te verkondigen, want ze zijn immers profetisch, ze hebben een gave gekregen, ze kunnen in tongen spreken en nou hebben ze geen studie meer nodig van de Bijbel of niks. Nu laat de Heer het dan allemaal regelrecht zelf zien en blijkbaar zijn ze vanaf hetzelfde tijdstip de Bijbel kwijt. Het was allemaal zo goed bedoeld. Dus ja, ik heb daar niks positiefs over te melden, over die dingen. Als iemand een beetje brambotkeet wil spreken in tongen noemen, maar dat is een beetje belachelijk. Ik denk altijd, Ton Hermans kon het ook heel goed. En wij hadden trouwens een buurjongen, nou ja, de knecht van onze buren, dat was de buurman was de slager. En die had een knecht, die slagersknecht. Die heeft mij nog een keer uit de Oude Rijn gevist, dus ik heb mijn leven ook nog aan hem te danken. Mijn zus ook trouwens. Wij vielen om de havenklap in de Oude Rijn achter het huis en dan was daar die slagerknecht. De stroom was die kant op, dus die viste ons er dan weer uit, hè? Sorry.
Wat drijft daar in de
Rijn? Zoals het lied zegt, kijk wat drijft daar in de Rijn, Rijn, Rijn. Ja, goed. Nou, toen maar weer. Maar die kon het ook. Nou ja, toen was ik een jaar, hoe oud zal ik geweest? 8, 9, 10 jaar. En die deed, die was gewoon een leuke vent. Zo, dus met wielrenners, leuke vent dus. Hè. En slagersknechten worden wielrenners of wielrenners worden slagersknechten. Met zo'n fiets, weet je wel. En met zo'n mand voorop en dan als een achterlijke door het dorp lezen. Met de bestellingen erin. Dat, zo ging dat, hè. Nou, zo, hij is trouwens omgekomen bij een wielerwedstrijd door iemand die uit het publiek die even zo deed, controle iemand dan, bam, en dat was meteen was over. En hij was ook niet de eerste en de laatste die dat overkwam. Triest. Maar hij deed alsof hij Frans kon spreken, of Duits kon spreken en Engels en wat dan ook maar. En dan stond hij zo een poosje klanken te produceren die sprekend leken op de bewuste talen. Maar
Peter wist niet echt gewoon dat hij Frans of Duits sprak.
Ja, hij maakte het ons wijs, ja. Ja. En het klonk ook zo.
Ja, precies.
Ja. Er zijn echt mensen die dat kunnen. Ik kan dat helemaal niet, maar er zijn echt mensen die dat kunnen. En sommigen wisten het nog niet, maar doen ook zoiets en noemen het spreken in tongen. Ja, dat is zo. En denken dat het heel wat is. En ik heb het vaak aangehoord. Ik heb er ook vaak naar geluisterd, in alle ernst. En dan hoor je een paar bekende klanken en die herhalen zich steeds. En dat was het dan. En dan komt er iemand die gaat het uitleggen. Dan komt er een verhaal van een half uur. Ik denk, dat is een taal, zeg. Een paar klanken die steeds herhalen op elkaar lijken. En als vertaald moet worden, is het een verhaal van een half uur. Ja, dat is dan vertolking van tongen, heet dat. Hebben ze mij verteld. Maar ik geloof die dingen niet. En als je dan hoort wat er dan gezegd was, weet je zeker, dat kan nooit, want dat is niet bijbels wat daar gezegd wordt. Dus ja, het klopt van geen kant. En dat is het punt, hè. Het is misleiding. En het is een methodiek die de duivel tot vandaag gebruikt om voor de mensen de Bijbel dicht te houden. Die hebben ze niet meer nodig, de Heer spreekt zelf tot hen of door hen. En dat is wat gebeurt in de praktijk. Dat zijn harde woorden, ernstige woorden, maar ik zeg ze met volle overtuiging. Niet alleen, niet uit de theorie, niet uit de Bijbel alleen, maar ook uit de praktijk van wat ik er ooit van gezien heb. Zo is het nou eenmaal. En van het echte betekenis van spreken en tongen weet men niks. En van waarom het een teken is voor de ongelovigen, weet men niks. En wat de echte betekenis is van Jesaja 28, weet men niet. Namelijk dat de zaligheid als zodanig, het priesterambt, het opzienersambt van de Joden is weggenomen en voor alle praktische doeleinden bij ons op tafel gelegd is. En met opzet zeg ik op tafel, want het bepaalt onze levenswijze. Aan ons is dat woord van God toebedrouwd, aan ons is dat woord gegeven en wij zouden het prediken. Eerst de Jood, maar niet in het Hebreeuws, in het Grieks. Of Gronings. Wat heb je nog meer met GR aan het begin? In het Grieks of in Gronings? Ja, doe maar. Het maakt niet uit, maar het mogen het dan belachelijk zijn. Maar wij hebben ons er niet voor te schamen. Het is Bijbels. Dat is wat er gebeurt. En daarmee zouden zij tot jaloersheid verwekt worden door wat al die tijd Lo-Ami was. Maar zegt Paulus en Petrus, wij zijn Ami geworden. Wij zijn Gods volk en dus dat priesterlijke volk. En aan ons is dat woord gegeven. Het komt nu, in plaats van dat het Joodse volk aan ons heidenen het evangelie predikt, gebeurt het in onze dagen precies andersom. En ik kruis mijn handen, dat is me weer. En u begrijpt dat daar ook een heleboel achter steekt, achter dat gebaar, sinds Genesis 38, of nee, 48. 38 mag ook, maar die is nog moeilijker. He? Er steekt een heleboel achter, maar dat is Bijbelse waarheid met betrekking tot het heilsplan van God. En daar moeten we het heel dringend bij laten, want anders dan kunnen we het niet eens meer uit het gebouw. Doen ze de deur dicht, kan je niet meer weg. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen. Dat u zich aan ons bekend maakt. Nog steeds. Door het woord dat u ons hebt nagelaten en door die Heilige Geest die u ons gegeven hebt, die ons in heel de waarheid zou leiden. Die voor ons de schriften zou openen en daarmee ook onze harten. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer hier bijeen mochten zijn rondom uw woord. Dat ons in dit geval spreekt over onze tegenwoordige tijd, waarin u aan ons uw woord hebt toebetrouwd, opdat het gepredikt zou worden. Weliswaar langs een onverwachte route, maar niettemin in volle overeenstemming met uw eeuwig voornemen. Wij danken u daarom tot dit priesterlijk volk te mogen behoren. En te mogen weten dat waar wij trouw zijn aan onze roeping, dat u ons inderdaad zult vergelden. En dat we delen zullen hebben aan uw erfenis. Aan die kronen die u hebt weggelegd en die u ons zou geven. Wij danken u daarom voor die rijkdom die we gevonden hebben in uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En in alle vrijmoedigheid vragen we dan ook, Vader, wees u ons nabij. En verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.